Een hele goede middag, beste luisteraar. Dit is Radio Lab No Excuse. Het programma waarbij ik met scholieren op onderzoek uitga naar actuele thema's. En daarna erover met elkaar in gesprek op de radio. Mijn naam is Marjolein Vrijling. Ik zit hier in de OBA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, op de 6e verdieping. In onze, omgebouwde studio. Laten we het zo noemen. Radiostudio wel te verstaan. En ik zit hier met de leerlingen van Team Rood. Kinderen van Amsterdam, dat is waar we het vandaag over gaan hebben. En het zijn ook kinderen van Amsterdam. Het zijn de leerlingen van de zomerschool. Laat je horen! Ja, ik zei het al even. We gaan het dus vandaag hebben over kinderen van Amsterdam. Nou, misschien heb je er nog nooit van gehoord. Het is een boek geschreven door Jan-Paul Schutte. En ik vind het echt een tof boek. Het is in principe geschreven voor jongeren. Ik ben zelf niet meer zo heel jong. Maar toch heb ik het met heel veel plezier gelezen. En waarom? Omdat het terug in de tijd gaat. Het gaat terug in de tijd, een beetje zo 17e eeuw. En het wordt beschreven zo hoe het eruit zag in 1650 hier in Amsterdam. Nou, volgens mij de meeste leerlingen hier wonen ook in Amsterdam. Ik ga ze even vragen. Wie woont hier allemaal in de hoofdstad? Laat eens even je vingers zien. Nou, luisteraar kan natuurlijk niet de vingers zien, maar volgens mij iedereen woont hier in Amsterdam. Ik zelf ook en jij misschien ook. Dus het is heel leuk om te lezen hoe onze stad er toen uitzag. De leerlingen van de zomerschool die hebben onderzoek gedaan deze hele ochtend naar dat boek. En hier bij mij aan tafel zijn aangeschoven 3 experts. En deze 3 experts die kunnen je wat meer vertellen over welke informatie er nou naar voren komt. En ook best wel wat belangrijke personen, zo ook Rembrandt, daar hebben we het straks over. Maar eerst ben ik wel benieuwd, ja, er zijn sowieso veel beroemde schilders, hè, in die tijd die in Amsterdam wonen en werkten. En nou ben ik wel benieuwd, hoe kwam dat eigenlijk, dat Amsterdam zo bekend stond om al die bekende schilders? Nadine, zou jij daar wat meer over kunnen vertellen?
Amsterdam stond in de 15e eeuw bekend omdat het een rijke stad was en daar was voor de schilders veel werk te doen.
Een rijke stad?
Ja, okay. Een rijke stad.
Ja, dus schilders kwamen daarheen?
Ja.
Ja. Werd er ook echt veel geschilderd?
Er werd veel geschilderd door de schilders.
Ja,
en de mensen vroegen ook of ze door de bekende meester Rembrandt geschilderd mochten worden.
Aha, ja. Dus we gingen echt naar Rembrandt toe van, zou je ons willen schilderen? En zeker rijke mensen. Ja. Ben jij wel eens geschilderd?
Nee.
Nee, ik ook niet. Lijkt me vreselijk, want je moet echt wel een paar uur stilzitten. Is er iemand hier in de zaal die ooit wel eens geschilderd is? Ja, ik zie hier Amin. Amin, ik ben wel benieuwd. Ik ga eens eventjes naar jou toe. Amin, kom eens eventjes hier. Jij bent wel eens geschilderd. Door wie dan?
Door mijn oom.
En is het een mooi portret geworden?
Een soort van.
Ja, als je oom nu luistert, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je zegt dat het mooi was. Had hij helemaal heel je lichaam of alleen je hoofd? Of?
Mijn hoofd.
Alleen je hoofd. En hoe lang moest je stilzitten?
Ongeveer een uur of 3.
Een uur of 3. En hoe vond je dat?
Niet leuk.
Je dacht, laat het maar over zijn. Je hebt dus gewoon een eigen schilderij. Nog even tot slot. Hangt die ook ergens, Amin? Heb je dat schilderij ergens opgehangen? Of waar staat het nu?
In mijn huis.
Waar?
In de gang.
In de gang?
Ja.
En wel opgehangen? Of staat hij onder een kastje?
Opgehangen.
Oké, nou dat is leuk. Dat is ook wel leuk voor je oom natuurlijk. En ook wel leuk dat jij gewoon jouw eigen portret in de gang hebt hangen. Nou, niet iedereen had dat dus. En zeker armere mensen in die tijd hadden geen portretten van zichzelf. Die Rembrandt. Je noemde hem al eventjes, hè, Nadim. Rembrandt, echt een van de beroemdste schilders die hier in Amsterdam wonen. Zijn huis, ben jij daar wel eens geweest,
ja.
Lina?
Ja, hij leefde eerst gewoon goed. Hij werd heel rijk en later, toen zijn vrouw stierf, toen kreeg zijn zoon, kreeg hij dus al het geld van zijn vrouw. En toen werd Titus dus rijker dan zijn vader. En, omdat
zijn vrouw gaf al het geld aan Titus?
Ja.
Aan de zoon van Rembrandt?
Ja.
Waarom dan?
Omdat Rembrandt dus eigenlijk slordig is met al zijn geld. En hij doet er heel veel dingen mee. En ja, daarom.
Maar hoe kwam het dan dat hij slordig was? Heb je enig idee? Of een beetje gewoon zoiets als wat bijna alle kunstenaars hebben. Dat ze gewoon nog niet goed om kunnen gaan met geld.
Ja.
Oké. Vertel, ja. Jij bent thuis bij hem geweest, hè? Of in dat huis?
Nee, gewoon in het huis.
In het huis?
Ja.
Is dat mooi, het huis?
Een beetje.
Waarom niet?
Omdat, ja, het is van het lelijke schilderij. Nee, niet schilderij, maar gewoon behang. Het is ouderwets en de banken.
Je zou er zelf niet willen wonen?
Nee.
Het was wel best rijk, toch? Tenminste, in ieder geval. Ja. Ik geloof wel dat er ook armere families die heel anders woonden. Daar ben ik sowieso ook wel benieuwd naar. Ik ga heel eventjes naar Soudenas. Want inderdaad, zijn huis zag er dus heel goed uit. Maar er waren ook armere families. En die hadden hele andere soort huizen. Vertel daar eens wat over.
De arme mensen die slapen in een woonkeuken. De ouders hebben alleen maar één matras waar ze op slapen. En de kinderen hebben maar een laagje stro. Ze doen dat voor de kinderen, die stro, dat ze juist vlooien krijgen.
Huh? Ze willen juist dat die kinderen vlooien krijgen?
Ja, ik weet ook niet waarom.
Dat is wel heel apart. Ik krijg er meteen jeuk van, joh. Oké, dus die vlooien die zaten daar in dat laagje stro. Ja. In die armere huizen, of de huizen waar armere families woonden. Ja?
Ook al zijn ze arm, ze hebben nog steeds wel één schilderij of een prent.
Oké, dus eigenlijk zelfs armere families die hebben gewoon schilderijen thuis hangen. Ja. Oké, ja, ik heb zelf dus helemaal geen schilderij thuis hangen. Ik weet niet of dat nou over mij zegt dat ik gewoon extreem arm ben. Heb jij thuis een schilderij?
Ja, we hadden.
Jullie hadden een schilderij? Ja. Oké. Oké, nou, leuk die vlooien die dus overal in die arme huizen te vinden zijn. Ja. Maar zo zagen dus in ieder geval huizen eruit. En dus ook zelfs wel één schilderij of één portret. Ja.
Ja.
Ja, en toch nog eventjes over wat hij dan schilderde. Want ja, we hebben misschien wel allemaal wel eens een schilderij gezien van Rembrandt. Maar misschien ook wel zonder dat je het weet. Wat schilderde hij?
Rembrandt schilderde vooral landschappen, portretten en Bijbelse voorstellingen.
Wat bedoel je met Bijbelse voorstellingen? Soudenas, wat wordt daarmee bedoeld?
Gewoon Bijbel, dus Jezus en zo.
Dus eigenlijk alle personen die voorkomen in de Bijbel, die schilderde hij. Oké. Dus Jezus, Maria, Mozes, alle mensen die dus voorbij kwamen in de Bijbel. Oké, dat schilderde hij vooral, hè? Wat is het allerbekendste wat hij heeft gedaan?
De Nachtwacht.
Heb jij die in het echt gezien?
Ja, die heb ik vorige week nog vrijdag nog gezien.
Echt waar?
Met de zomerschool.
Oké, dus ook echt met deze klas.
Ja.
Wat vond je van de Nachtwacht?
Ik vond het wel mooi, maar ik heb hem te vaak gezien.
Oh, ja. Hoe vaak heb jij die gezien? Heb je die thuis hangen?
Ik heb hem wel 10 keer gezien, denk ik.
Hoe komt dat?
Ik ga heel vaak naar het Rijksmuseum.
Echt waar? En waarom is dat?
Met school vaak, als we een thema hebben over geschiedenis.
Oké, dus je komt gewoon zo vaak in het Rijksmuseum met school.
Ja.
En wat doet die Nachtwacht dan wel met je? Is het wel iets leuks, iets positiefs of vind je eigenlijk echt niks meer aan?
Ik vind het altijd wel leuk om de Nachtwacht nog wel vaak te zien.
En waarom dan?
Het is wel een mooie schilderij en een bekend schilderij.
Ja, het is echt heel bekend, hè? Mensen vanuit heel de wereld die komen dat bezoeken. Ja, die Rembrandt die dus hier in Amsterdam woonde en werkte.
Die heeft daar 3 jaar aan gewerkt.
Die heeft er 3 jaar aan gewerkt? Oké, om de Nachtwacht te schilderen. Zo ja, het is natuurlijk ook een gigantisch werk. Ik ben wel benieuwd. Van eventjes echt die sterverhalen over mooie, geweldige schilderijen die groot waren. Waar mensen van over de hele wereld naartoe kwamen kijken. Ja, het is toch ook uiteindelijk een mens van vlees en bloed, net zoals jij en ik. En die moest natuurlijk ook naar de wc. Ja, dat beschrijft Jan-Paul Schutte, de schrijver van Kinderen van Amsterdam. Die beschrijft dat ook, hè. Die wc is een belangrijk ding wat steeds naar voren komt in het verhaal. Waar stond hij nou bij Rembrandt zijn huis?
Buiten zat er dus zo'n gat in de grond. En het was een soort van stoel waar je op kon zitten. En dan als het vol was, moest je dan weer leeggieten. En dan kon je weer opnieuw.
Fijn. Het is een beetje zoals kamperen natuurlijk, hè. Dat gebeurt ook nog wel eens. Oké, zo zag het er dus uit bij Rembrandt. Maar ook in de klas, hè. Er moesten natuurlijk ook mensen af en toe een behoefte doen. Kinderen die naar de wc moesten. Hoe zag het er toen uit? Ik heb vernomen dat dat heel anders eraan toe ging dan dat nu is. Want ja, stel, jullie zijn vanochtend ook al een paar keer naar het toilet gegaan of een paar leerlingen. Ja, en dan gaan jullie gewoon hier de klas uit. En in de Openbare Bibliotheek Amsterdam zit helemaal in de hoek is een toiletblok te vinden.
Ja.
Nou ging dat toen in die tijd heel anders, hè. Nadiem, kan je daar eens wat meer over vertellen?
Ja, vroeger poepte je midden in de klas op een stelletje en dat was een wc-pot.
Gewoon echt midden in de klas ook?
Ja, midden in de klas.
Niet eens in een hoekje?
Volgens mij de middelste kind moest in een hoekje naar de toilet.
Wat vind je daarvan?
Niet leuk.
Waarom niet?
Omdat het dan de klas heel erg gaat stinken.
Ja, waarom was dat dan in die tijd? Enig idee?
Toen had je nog geen toiletten.
Nee, je had toen nog geen toiletten, dus dan ging je gewoon midden in de klas, ging je dan op zo'n sterretje, zoals je het zegt, hè?
ging je zitten en dan ging je deed daar je behoefte. Oké, okay, nou, interessant. Jij bent er niet voor. Ik heb toch nog wel één vraag. Want sowieso in de klas, hè, even los van dat poepen, er werd natuurlijk ook gewoon lesgegeven. Maar dat ging er heel anders aan toe dan dat nu vandaag de dag gebeurt. Ik weet niet hoe. Eventjes heel kort, welke school zit jij, Soudenas?
Pietrielle Stroelstra.
En is dat een strenge school?
Nee, niet heel erg.
Nee, is het vrij makkelijk? Of hoe zeg je dat? Het zijn niet hele hoge straffen als je iets fout doet?
Nee, dat niet.
Nee, überhaupt straffen?
Ja, als je wat erg doet of zo, krijg je een blaadje waarop je wat moet opschrijven.
Oké, okay. Ik ben wel benieuwd. Ik ga even vragen aan de andere kinderen hier van de zomerschool. Welke school zit jij, Jaspa?
De Vlaamse Reus.
Strenge school?
Nee, eigenlijk niet.
Mohammed, welke school?
Gommel Borgesius.
Strenge school?
Nee.
Wie zit er van jullie, vindt die wel op een strenge school? Een school waar echt wel best wel met straffen gestrooid wordt op het moment als je iets fout doet. Amin, is dat zo? Zit je op een strenge school?
Nee.
Welke school zit jij?
Pro-regenschool.
Oké, het is geen strenge school. Wat gebeurt er als jij bijvoorbeeld de hele tijd loopt te klieren in de klas?
Word ik eerst 2 keer gewaarschuwd en dan moet ik... Of uit de klas, of naar een andere klas huiswerk maken.
Oké, okay, of naar een andere klas of huiswerk maken. Ja? Oké, okay, in die tijd ging het heel anders aan toe, hè? We gaan straks ook de acteurs gaan we hier spreektijd geven. Want die gaan terug in de tijd. Die gaan laten zien hoe het er in de klas toen aan toe ging. Maar dan zou ik graag toch in woorden nog eerst van jou willen horen, Soudenas. Hoe was het in die tijd in de klas?
Best wel streng, want als iemand een dom antwoord geeft, dan krijg je een bord met een ezel erop. En het staat ervoor omdat ezels niet zo slim zijn. Dus, en het is volgens mij ook een zwaar bord.
Ja.
En als je niet gehoorzaam bent, dan krijg je een pak slaag.
Ja.
En als een kind iets verkeerds doet, dan gooit de meester of juffrouw een pechvogel naar de leerling toe.
Ja.
Maar dan moet de leerling het weer terugbrengen. Vervolgens moet het kind zijn hand ophouden, zodat de meester zich helemaal los kan meppen met een plak.
Jeetje, er waren wel eens wat strenge regels.
Ja.
Ja, niks van die regels zijn meer dus bij jou op school te vinden?
Nee, niks.
Nee. Dus dat er is heel veel veranderd in, 350, 370 jaar tijd.
Ja.
Ja, wij gaan dus zo meteen met de acteurs gaan we echt ook terug in die tijd. We gaan de scène laten zien hoe het er in de klas zo dan aan toe ging. En eigenlijk een beetje wat Soudenas net vertelde over de straffen die dus uitgedeeld werd als je dus iets niet goed deed. Nou, dat straks. Ook gaan we debatteren over of we vinden dat het onderwijs, dat het dus zoveel makkelijker is voor of zoveel vrijer, of dat goed is. Daarover straks meer. Nu natuurlijk eerst een groot applaus voor de 3 experts van vandaag. Soudenas, Lina en natuurlijk Nadine. Ja, je luistert nog steeds naar Radiolab. We hebben het vandaag over het boek De Kinderen van Amsterdam. En we gaan dus terug in de tijd. Terug in de tijd in Amsterdam naar het jaar 1650. Nu eerst muziek, straks dus de acteurs.
Ah, sin
Welkom terug bij Radio Lab en vandaag hebben we het over de kinderen van Amsterdam. Dat is een boek geschreven door Jan-Paul Schutte. Dit boek is verkrijgbaar in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. En vandaar zenden we ook deze uitzending uit. En ik zit hier nog steeds met de leerlingen van Team Rood, de zomerschool. Laat je horen! Eerder deze uitzending hoorde je 3 experts die vertelden iets meer over wat er in dat boek staat, De Kinderen van Amsterdam. Best interessant, want het gaat over de geschiedenis van onze hoofdstad. En ook gaat het over hoe het er in de klas aan toe ging in de 17e eeuw. Heel anders dan het nu is. En de leerlingen, 4 acteurs wel te verstaan, die gaan zo meteen hun stem laten horen. Ze gaan een scène naspelen over hoe dat ongeveer in die tijd eruit moet hebben gezien. Nogmaals, heel anders dan nu. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat klinken. Dus het is een hoorspel van een paar minuten. We gaan luisteren. En juffrouw Tishaira, u gaat een les geven. Dus u mag gaan beginnen.
Nou, goedemorgen klas. We gaan het hebben over de kinderen van Amsterdam. En ik ga nu voorlezen. Van Hermanus van Beek zijn we veel te weten gekomen. We weten alleen niet hoe hij eruit heeft gezien. Daar heb je verschillende... Heb je schilderijen voor nodig? Zonaira?
Ja?
Kan je misschien zeggen waar ik het over had?
Misschien in de hoek poepen.
Wat zei je?
Misschien in de hoek poepen.
Kom maar even naar voren.
Oké.
Wat gaat u nu doen, juffrouw Tishaira?
Ik ga omdat ze een dom antwoord heeft gegeven, ga ik er een ezelbordje om haar heen doen.
Oké, dus nu krijgt Zonaira een ezelbordje om haar heen.
Ik ga nu even verder lezen. En die laten niet alleen zien hoe de Amsterdammers eruit zien. Gewoon met een Noah.
Cool, hè?
Opletten. Eruit zien. Ze vertellen ook van alles over de stad. Zo zien... Gewoon met een Noah. Opletten. We bijvoorbeeld wat voor kleren de mensen dragen. Gewoon met een Noah. Kom maar even naar voren.
Oh. Wat gaan zij nu krijgen?
Ze gaan een blok om hun handen en voeten krijgen.
Een blok om hun handen en voeten?
Ja.
Zodat?
Zodat ze niet kunnen bewegen de komende uren.
Oké, nou de luisteraar ziet het niet, maar er wordt nu een blok gedaan om de voeten, de benen, de armen van de 2 leerlingen hier.
Oh, dat is zeer. Hoe schoolklassen ingericht zijn of wat voor dingen ze eten. Maar die schilderijen vertellen nog veel meer. Zonaira, kan je wakker blijven?
Ja.
Het zijn hele verhalen die precies vertellen wat men in de tijd vindt en denkt. Zonaira!
Ja?
Kom naar voren.
Het is een heel strenge les.
Auw!
Oh, wat deed u nu?
Ik had er met een plak geslagen op haar hand. Een plak.
Okay. Deed dat pijn, Zonaira?
Ja, heel erg.
En hoe kwam dat? Waarom kreeg jij die klap?
Omdat ik in slaap viel.
Oké. Okay. Nou, ik geloof dat de juffrouw de les door wil zetten. Nog een halve minuut les.
Maar de schilderijen vertellen nog veel meer. Het zijn hele verhalen die precies vertellen wat men in de tijd vindt en denkt. In 1650... Mohammed en Noah, leren jullie nog steeds niks? Hallo?
We leren natuurlijk wel wat.
Okay. Over wat praten jullie dan?
Over voetbal.
Over voetbal.
Kom maar naar voren.
Dus de laatste straf die uitgedeeld wordt, wat krijgen zij nu?
Ze krijgen ook een plak.
Zij krijgen ook een plak, oké. Okay. Oh, auw. Auw.
Auw.
Auw, dat deed pijn.
Okay. Iedereen is geslagen.
Ja.
De juffrouw, werd u wel eens geslagen?
Ja, soms wel. Soms was ik wel een beetje een kort lontje.
Maar u vindt het belangrijk dat die kinderen dit moeten krijgen? Waarom? Waarom zijn deze straffen volgens u belangrijk?
Zodat ze niet zo irritant gaan doen.
Zodat ze niet zo irritant doen. En dat ze wat leren. Oké, nou, ik wil heel graag een groot applaus voor de juffrouw en de leerlingen. Natuurlijk de vier acteurs van vandaag. Zeg nog eventjes je echte naam door de microfoon. We luisteren naar juffrouw. Uw echte naam?
Tishaira.
Leerling?
Sunaira.
En de twee jongens?
Leerling Noah!
Leerling Mohammed.
Yes, nou hartstikke fijn. Dank jullie wel voor dit hoorspel. Ja, je luisterde dus naar een scène uit hoe het er vroeger aan toe ging in de klas. Heel anders dan dat het nu is. En we doen dat niet voor niets, want dat is ook waar Jan-Paul Schutter, de schrijver van Kinderen van Amsterdam, over schrijft. En zo meteen gaan we met elkaar debatteren, namelijk of we het een goede zaak vinden dat onderwijs zo vrij is geworden. Het is zo anders nu, we krijgen niet meer die straf. En is dat nou goed of niet? Nou, de leerlingen die zijn het er niet helemaal met elkaar over eens. Dat hoor je zo meteen bij het debat bij Radiolab. Nu eerst muziek.
Hey. Doe het voor mijn team. Ik heb je back met Nico, Nico, Talia, Fico. Doe het voor mijn team. Ik heb je back met Nico, Nico, Talia, Fico. Doe het voor mijn team. Ik heb je back met Nico, Nico, Talia, Fico. Doe het voor mijn team. Team, 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 team. Ik zet Harris, ik zet Harris op die flank als David Neres. Ik zet Harris op die flank als David Neres. Ik zet Harris op die flank als David Neres. Ik zet Harris op die flank als David Neres. Ey, licht, camera, actie. Doe het voor mijn team, jactie. Schiet de hulp net advies. Ik heb je back bij Winst en bij Lassie. Want ik ben sterk net Nico. Ik kou die mannen net papi. Kan achterstaan, maar ik loop in echt. Ik kom je halen net. Taxi. Hey. Alia 7, ben dom. Heb controle naar Frenkie de Jong. Ik ben op zoek naar 80 miljoen, dus ik ren. Invalt, ik ben on the run. Hey. Want ik weet, ze willen me laag zien. Zij willen me vegen, maar dat gaat niet. Ze houden niet bij, ik ben niet te stoppen. Net als Tadic en Hakim. Voor mijn team. Ik heb je back met Nico, Nico, Talia, Fico. Doe het voor mijn team. Ik heb je back met Nico, Nico, Talia, Fico. Doe het voor mijn team. Ik heb je back met Nico, Nico, Talia, Fico. Doe het voor mijn team. Team, 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 team. Ik zet Harris, ik zet Harris op die flank als David Neres. Ik zet Harris op die flank als David Neres. Ik zet Harris op die flank als David Neres. Ik zet Harris op die flank als David Neres. Ga jij mij voorbij op die flank? Laat ik je tackelen, ekkelenkamp. Die mannen dachten een kampioenschap, maar dat gaat niet door. Ik heb een gekkere plan. Wisselspeler wil die stack op de bank. Strek die money, wil het net Noah Lang. Pak een kop erg, ik ben kopsterk. Echt spits, ik voel mezelf Klaas Jan. Ey, ik denk alleen aan winst. Alles gaat hier naar wens. Peter Kind, ik weet ze haten mij. Maar ik zie die haters niet. Daily blind. Ogen zijn laag, net Neres. Jij dacht op eerste gezicht, hij heeft geen zin. Maar mijn rendement is hoog. Als ik kom in het veld, ga meteen erin. In. Doe het voor mijn team. Ik heb je back met Nico, Nico, Talia, Fico. Doe het voor mijn team. Ik heb je back met Nico, Nico, Talia, Fico. Doe het voor mijn team. Ik heb je back met Nico, Nico, Talia, Fico. Doe het voor mijn team. Team, 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 team. Ik zet Harris, ik zet Harris op die flank als David Neres. Ik zet Harris op die flank als David Neres. Ik zet Harris op die flank als David Neres. Ik zet Harris op die flank als David Neres. Ik zet Harris op die flank als David Neres.
Welkom terug bij Radiolab. We hebben het vandaag over Kinderen van Amsterdam, het boek van Jan-Paul Schutte. En eerder deze uitzending hoorde je experts, je hoorde acteurs. En nu zijn we aangekomen bij het debat. Zometeen gaan vier leerlingen met elkaar debatteren. En zometeen zal ik zeggen wat de stellingen is. Maar eerst wil ik natuurlijk een groot applaus van de leerlingen van de zomerschool. Woehoe. voor de debaters van vandaag. Het zijn natuurlijk Amin, Hiba, Jasba en Rafi. En zij gaan met elkaar debatteren over de stelling... Het is goed dat in Nederland het onderwijs zo vrij is geworden. Ik ben heel erg benieuwd, wie is het hiermee eens? Rafi.
Ik ben daarmee eens, omdat ik vind dat er wel straffen moeten zijn. Maar niet te harde straffen, bijvoorbeeld dat je geslagen wordt. Dat vind ik overdreven. En ik vind dat de normale straffen, bijvoorbeeld in de hoek gezet worden, veel beter is. En dat is ook veel beter voor het kind. Omdat in de hoek gezet worden, dat is ook weer niet leuk. Maar geslagen worden, dat is veel erger.
Amin, jij wil hierop ingaan.
Nou, het is niet zo heel goed voor de concentratie van het kind als ze te vrij zijn. Want de leerkrachten zeggen eigenlijk tegen de leerlingen... Nou, mij boeit het niet wat jullie doen. Doe maar wat je wilt.
Eigenlijk zeg jij dus, Amin, dat wanneer een docent of een juf of meester niet meteen ingrijpt... of geen straffen uitdeelt... Dan zegt hij eigenlijk, het boeit me niet zoveel.
Ja, boeit me niet.
Oké, zijn hier mensen mee eens hier in de zaal? Ja? Je hebt een paar medestanders. Rafi, toch nog even terug erop in te gaan wat Amin hier zegt. Wat vind jij?
Ja, maar ik vind toch dat straffen die nu zijn beter is. Omdat als je geen straf hebt, is een juf of meester niet nodig.
Oké, Hiba, wat is jouw mening hierover? Het onderwijs in Nederland is zoveel vrijer geworden. Ben je het hier mee eens? Is het een goede zaak?
Ik ben het daar niet mee eens, omdat het niet goed is voor de concentratie en voor de toekomst van het kind. Want je kan het kind niet echt te vrij laten, want dan kunnen ze ook niet leren. Of dan zitten ze alleen, zeg maar, doen wat ze willen en zo bijvoorbeeld uit het raam springen of wat ze ook maar willen doen.
Ja, ze doen gewoon voor alles wat ze willen. Heb je ook voorbeelden van andere landen of andere plekken waar dat heel anders aan toe gaat? En zo ja, wat vind je daarvan?
Bijvoorbeeld in andere landen, bijvoorbeeld Marokko of zo, dan worden ze gewoon geslagen.
En dat vind je in principe dus geen slechte zaak?
Ik vind het wel overdreven. Oké, je kan wel je huiswerk vergeten of zo, maar dan hoef je ook niet te slaan. Dan kan je ook gewoon 2 dubbel huiswerk krijgen.
Ja.
Kan ook.
Ja, maar in ieder geval, er moet een straf op komen als je iets niet goed doet. Daar ben je het mee eens?
Ja, daar ben ik wel mee eens mee.
Oké, hierop in wil gaan Jasba.
Ik vind de straffen dus van nu juist beter. En het gaat niet alleen maar om de werk, maar ook om de plezier.
Het gaat ook om het plezier?
Ja.
Maar wat bedoel je daar precies mee?
De kinderen moeten wel blij naar huis gaan. En dan moeten ze niet elke dag weer denken, oh nee, niet weer geslaagd worden.
Ja, oké. Okay. Ja. Het is ook belangrijk. Ga jij met plezier naar school, Jasba?
Ja.
Ja, en dat komt ook een beetje dus door die vrijheid.
Ja.
Ja. Ga jij ook met plezier naar school, Hiba?
Ja.
Ja, dus op zich hoeft het niet per se met die vrijheid te maken te hebben. Rafi, jij wil hierop ingaan.
Ja, Emmy en Hiba zeiden dat als ze een straf krijgen, bijvoorbeeld in de hoek of in een andere klas gezet worden, dat het afgaat van de concentratie. Maar als er geen regels zijn, dan gaan de kinderen doen wat ze willen. En dan is er helemaal geen concentratie. En daar ben ik met hun oneens.
Nou, bijvoorbeeld ook... Kinderen mogen nu opeens leerkrachten met de voornaam noemen. Maar
ja, wat vind je daarvan?
Nou, dat vind ik onbeschoft. En tussen de leerling en de leerkracht moet de leerkracht altijd hoger staan dan de leerling. Want anders wordt het de chaos en nemen de kinderen het zogenaamd over.
Ik ben wel even heel erg benieuwd. Eventjes kijken. Oh, de leraar hier achter mij, die zit heel zachtjes te klappen. Ja, ik wilde ook wel even meteen even vragen aan de begeleider hier die mee is van de zomerschool. Bent u het inderdaad hiermee eens, wat Amin net zegt?
Ik ben tot een zekere hoogte, zeker met Amin eens. Ja, ik vind wel dat er een bepaalde rang van hiërarchie moet zijn, of hiërarchie is een groot woord. Maar de leerkracht moet wel duidelijk boven de leerlingen staan.
Hoe noemen leerlingen jou?
Meester Willem.
Ja, dus wel een beetje een combinatie. Dus wel meester, maar wel dan met de voornaam. Ben je ooit wel eens meester en dan met je achternaam genoemd?
Nee, nog nooit.
En wat heb jij zelf het allerliefste?
Meester Willem.
Dus eigenlijk zoals je nu genoemd wordt, dat vind je het fijnste. Ja, Emin, wat vind jij dan? Wat zou jij dan aanraden eigenlijk hoe kinderen meester Willem zouden moeten noemen?
Gewoon meester Willem. Of meester, niet Willem.
Nee, oké, duidelijk. In ieder geval niet gewoon, hey Willem, hoe is het vandaag? Nee. Mogen zij wel jou Emin noemen?
Ja, mij
Of moeten ze jou meneer Emin noemen?
Nou, liever niet, want anders voel ik me oud.
En je bent nog hoe oud?
11.
Oké, ja, nee, dat is nog best wel jong. Rafi, jij wil hierop ingaan.
Ja, ik ben eens met Emin, omdat er een verschil wel moet komen tussen de leerling en de leerkracht. Want als de leerling hoger komt, dat wil zeggen dat dan wel is het toch compleet chaos. En dan zijn de leerlingen eigenlijk de baas en de leerkracht. En dan zijn die niet meer nodig.
Ja, ja, ja. Want ik ben toch wel benieuwd, hè. Want jullie zijn nog niet met elkaar eens. En misschien gaat het ook wel helemaal niet gebeuren. Maar Hiba die zegt net over Marokko bijvoorbeeld, hè. En dat daar in andere landen, dat het harder aan toe gaat wat betreft straffen. Heel vaak, en dat was ook in die tijd dus kennelijk al zo, dat staat in het boek Kinderen van Amsterdam, dat het zelfs in die tijd, maar nu nog steeds zo was, dat andere landen echt vinden dat het hier veel te softer aan toe gaat. Emine, je wil daar meteen op ingaan,
nou,
hè?
Nou, ja. Ik vind eigenlijk, vroeger was het ook erg dat we geslagen worden, überhaupt. Maar in andere landen moet je beseffen dat het nog erger aangepakt wordt.
En wat vind je daar dan van?
Nou, daar ben ik ook eens met Ravi, dat het gewoon daar te overdreven is en iets...
Maar zijn jullie nou helemaal met elkaar eens? Of hebben jullie toch wel echt oneenigheid over dan de hoogte van de straffen? Vinden jullie dat überhaupt alle straffen afgeschaft moeten worden, Jaspa?
De straffen die al afgeschaft zijn, ja, die straffen die wel afgeschaft...
Ja, die moeten gewoon echt niet meer terugkomen.
Ja.
En Ravi, voor jou?
Ik vind dat er wel straffen moeten zijn. Omdat als er geen straffen zijn, weten de kinderen dat hun met hun niks kunnen gebeuren. En dan kunnen ze de hele school weer afbreken.
Dus jullie vinden het goed gewoon dat het onderwijs zo vrij is geworden?
Ja, en, ja. En een paar straffen mogen wel. Want straffen die onderhouden de kinderen. Dat als een kind iets doet, dat ze daar wel iets voor terugkrijgen. Bijvoorbeeld dat ze van de klas weggestuurd worden of in de hoek worden gezet. Dat is wel een beetje een mindere straf. Maar geslagen worden vind ik wel overdreven.
Oké, Hiba?
Ik wil even naar de volgende stelling gaan. Zeg maar dat leerlingen zomaar door de... dat leerlingen zomaar door de les heen praten. En dat ze oneens zijn met de les of zo.
Ja, vertel daar eens wat over. Wat vind je daarvan?
Goed. Ik ben er niet eens mee. Omdat het slecht is om de rest een les te verstoren. Want het is ook slecht voor de andere kinderen en voor zichzelf.
Ja, want we hebben het eigenlijk over de hoofdstelling. Het is goed dat het onderwijs in Nederland zo vrij is geworden. Dat het zo ontzettend veranderd is ten opzichte van 350 jaar geleden. En tegelijkertijd zeg jij, nou, maar ik ben het daar niet mee eens. Ook omdat bijvoorbeeld leerlingen nu vandaag de dag gewoon door de les heen mogen praten of hun eigen mening mogen verkondigen. Hiba, is dat bij jou op school ook zo? Dat je inderdaad in principe gewoon ten alle tijde jouw mening mag zeggen, ook als dat helemaal ingaat tegen de juf of meester?
Nee, dat mogen we niet. We mogen niet voor ons beurt praten.
Nee, oké. Okay. Maar jij vindt dat dus eigenlijk een hele goede zaak, dat het gewoon niet mag?
Ja.
Ja. Hoe denk jij daarover, Jaspa?
Op mijn school mag je je eigen mening zeggen. Want bijvoorbeeld als de juf te hard praat, dan zeg je het. En dan praten ze gewoon meestal gewoon zachter.
Nou, bij onze school mag dat ook. Maar ja, ik ben oneens met mijn hele school. Want ja, mijn juf vindt dat eigenlijk...
Baast me helemaal niks.
Ja. Maar je vindt dat echt brutaal als je tegen haar ingaat. En dat snap ik. Want als volwassene moet je respect tonen tegen de leerlingen. Maar ook de leerlingen moeten ook respect tonen tegen de volwassenen.
Ja, dus eigenlijk wederzijds respect. Daar pleit je voor.
Ja.
Ravi?
Ik vind dat iedereen ook in Nederland zijn mening mag geven. Omdat dat is ook belangrijk. En je moet ook respect tonen tegen een kind of volwassenen. En ik vind dat je ook niet boos hoeft te worden als iemand anders een mening heeft die tegen je is. En ook dat je respect moet tonen voor de anderen.
Ja, oké. Okay. Mooi, mooi, mooi. Ja. Respect tonen, daar zijn jullie dus allemaal met elkaar over eens. Dat moet wederzijds zijn. En toch zijn daarin de meningen verdeeld als het gaat over je mening ten alle tijden te verkondigen. We hebben echt nog maar 1 minuut. Maar ik wil heel graag Hiba toch nog even jou het woord geven.
Ik wil reageren op Jaspa. Ze zei net, ja, je mag de mening geven. Je mag de mening geven, maar niet door de klas praten. Zeg maar als de juffrouw les geeft en dan zeg je zo van, hé, juffrouw, je mag niet zo hard praten. Ja, dat vind ik een beetje
onbeleefd.
Dat vind
je gewoon echt niet kunnen. Nee. Ja. Dan is eigenlijk de verhouding een beetje zoek, hè. Wie is dan nog de baas en wie moet dan eigenlijk les geven? Jaspa?
Met die van, wat Hiba zei van, door de klas opeens zeggen, juf, je praat te hard bijvoorbeeld. Daar ben ik gewoon mee eens met Hiba dat het niet mag. Maar bijvoorbeeld als je je vinger opsteekt, dan ja, het is gewoon beter.
Ja, oké, vinger opsteken. Ik zie nog 1 laatste vinger omhoog zitten. Emine, jij krijgt het laatste woord, hè? Dus echt, gebruik deze tijd goed. Want we zijn aan het einde gekomen helaas van onze uitzending. Dus Emine, aan jou zijn de laatste woorden. Laat ze horen.
Nou, ik wil eigenlijk terug naar het eerste onderwerp. Want het is ook niet goed voor concentratie. Maar ja, de juf juf kan ook gewoon niks doen en ze krijgt ook geld. En de ouders worden dan ook boos op de leerkracht.
Ja, dus je vindt wel, de juf moet les blijven geven of de meester wat hij moet doen.
Ja.
Maar de leerlingen moeten ook gewoon luisteren.
Ja.
Respect voor beide kanten. Dat heb ik ook van je meegekregen nu. Van jullie allemaal eigenlijk. Heel belangrijk. Ja, de meningen zijn toch een beetje verdeeld. En toch komen we ook best wel weer bij elkaar als het gaat over dat onderwijs in Nederland. Dat het zo vrij is geworden. Ja, dat is dus deze stelling hebben we gebruikt. Omdat natuurlijk in dat boek, Kinderen van Amsterdam, komt het naar voren dat het in het verleden er heel anders uitzag. Nou, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd hoe jij luisteraar daarover denkt. Je mag ook zeker een mailtje sturen naar info@salto.nl om te laten weten wat jij vindt ervan dat het onderwijs zo veel vrijer is geworden. Nou, tot nu zijn we echt aan het einde gekomen van deze uitzending. Tot slot wil ik graag natuurlijk heel hard applaus voor de debaters van vandaag. Emin, Hiba, Jasba en Raffi. Ja, en natuurlijk dank ik ook alle andere leerlingen van de zomerschool. Laat je horen voor de laatste keer. Ik dank natuurlijk meester Willem en ook mijn collega Dwight Breinburg, de andere begeleider van de zomerschool. Mijn naam is Marjolein Vrijling en tot slot dank ik jou voor het luisteren naar Radiolab. Tot een volgende keer.